volgende station is Amersfoort-Vathorst. Station Amersfoort-Vathorst.
Je komt aan met de trein op station Amersfoort-Vathorst. En dan zie je meteen een heel groot, ja, soort pakketjescentrum-achtig gebouw staan. Het is helemaal grijs.
Je komt bij een grote poort. Moet eerst een klein gesprekje voeren met de portier.
Goedemiddag.
Ja, dan schuift die poort open. En dan ben je er. Een groot depot.
En als je niet weet wat erin zit, dan denk je dus echt, oké, ja, dat is een soort distributiecentrum, mevrouw. Het zal wel. Maar het is ook wel op de een of andere manier imposant. Maar dat is pas echt imposant als je weet wat erin zit. Want in dat gebouw ligt een groot deel van de Nationale Kunstcollectie van Nederland.
In de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Wie wat bewaart.
Hallo, welkom. Ik ben Lieven.
Ik ben Corinne en wij zijn van Horens. En lichten hier in elke aflevering een nieuw werk uit. Wij onderzoeken het verhaal erachter en ook de vraag, waarom wordt dit bewaard?
In Amersfoort staat een depot chockvol kunst en objecten. Spullen die belangrijk zijn voor Nederland. Heel veel schilderijen en sculpturen, maar ook lampen, wandtapijten, een bank van gispen, een broek van Fong Leng. De werken komen en gaan. Wie wat bewaart, heeft wat. Maar wat bewaar je en waarom? In de podcast Wie wat bewaart nemen we je mee het depot in. En reizen de kunstwerken achterna die in en uitgaan. Als een soort audiotour. Langs objecten met bijzondere verhalen. En plekken waar je niet snel komt.
Hier in het RCE liggen in een van de vele zalen een paar palen met elastieken eraan.
Aflevering 1.
In een zaal een paar palen.
Zwarte palen, toch?
Ja,
ja. Dat is heel raar.
We gaan eerst even een karretje halen, zodat we het werk ook echt kunnen vervoeren.
We gaan het werk ophalen uit de romp van het gebouw met depotmedewerkers Tycho Brouwers en Nienke Bakker.
Ja, precies. Dat is wel handig.
Ik dacht, leuk voor het geluid, dan kunnen ze die palen in elkaar zetten. Maar dat is dus niet helemaal de bedoeling.
Nee, het wordt met handschoentjes aangepakt.
Ja, zo als een echt kunstwerk betaamd.
En zodat we niet één onderdeel kwijtraken, krijgt dus elk onderdeel zijn eigen labeltje met zijn eigen nummer. En dus ook zijn eigen barcode.
Dat zou dus bij de IKEA ook moeten doen.
Ja. En dan iedereen zelf zo'n scanner geven. Dat zou
Die palen zijn onderdeel van een performance die in 1979 twee keer is opgevoerd door kunstenaar Lydia Schouten. Ja, als wij zo'n hoopje zien liggen, dan vragen wij ons meteen af van hoe bewaar je een performance eigenlijk? En kan dat wel? Oké, eventjes teruggaan. Lieven, wat is een performance kunstwerk?
Ja, een performance kunstwerk, zoals ik het begrepen heb, gaat over dat het lichaam van de kunstenaar intrinsiek onderdeel is van het kunstwerk. De bekendste performance-kunstenares is Marina Abramovic.
Ken ik.
Daar gaan we het niet over hebben nu. Maar het is anders dan bijvoorbeeld een toneelstuk, omdat dat vaak met een script werkt en steeds opnieuw uitgevoerd kan worden. En wat ook kenmerkend is aan een performance-kunstwerk is dat het niet vaak in het theater wordt opgevoerd, maar in andere contexten. Bijvoorbeeld buiten of dus in kunstgaleries.
Oké, je hebt het lichaam van de kunstenaar dus nodig. Maar kan je het dan wel bewaren? En waarom wordt een performance bewaard?
De waarom-vraag.
Ik heb daarvoor Kitty Zeilmans gesproken. Zij is emeritus hoogleraar hedendaagse kunstgeschiedenis en World Art Studies aan de Universiteit van Leiden.
Maar wat zo lastig is met dit werk is dat we hebben de registratie. Dat is een paar minuten. Dat is natuurlijk weer vanuit één camera-standpunt. Dat is weer één oog dat gekeken heeft vanuit een bepaalde hoek. Dus je kunt je wel ongeveer iets bij voorstellen, maar hoe het heeft geroken. geklonken, dat weet je een beetje vanwege die, van dat geluid van die zweep. Ik denk dat het best heel aangrijpend is geweest. En de optelsom daarvan, met alle documentatie en de videoopname, is een deel van het werk. Maar het is niet het werk zelf.
Ja, het is dus eigenlijk hetzelfde als mijn vijfde verjaardag. Die is geweest. Maar ik wil die opnieuw beleven. Dus ik bouw mijn huiskamer van vroeger na. Ik heb taart, ik nodig iedereen uit om het samen met mij te komen vieren. Ja, dat kan niet.
Nee, dat moment dat is vluchtig. Dat is er niet meer.
Maar het RCE bewaart het wel. Dus,
en ja, zij die palen het... die liggen daar gewoon.
Ja, die liggen daar ook niet voor niets. Want dat is natuurlijk hun functie. Het in bruikleen brengen.
Het kunstwerk.
Laten we misschien eens even teruggaan naar de performance in 1979. Hoe was die eigenlijk?
Ik heb Lydia zelf gesproken en zij neemt ons even mee terug naar de keer dat ze die opvoering deed.
Ik werd uitgenodigd door een galerie daar in Velzen. Maar die zaten dus boven een Grand Café in een park. Dus ik kwam met die installatie en toen bleek dus dat die installatie er niet in paste. De ruimte was te klein en de installatie was te groot. En toen hebben ze besloten, nou misschien moet het dan beneden in het Grand Café. Dus dat is overlegd met die eigenaar van de Grand Café. En toen hebben we dus een plastic tent gebouwd. En in dat Grand Café, wat je wel meer hebt in parken, daar komen dus families in het weekend koffie of thee drinken, een taartje eten met hun kinderen. En zo ook daar. Dus op een gegeven moment kwam ik dus naakt vanuit de keuken. Liep naar de installatie. De rits werd dichtgemaakt van het corset. En daarna begon ik dus met die zweep te slaan naar die tekst. How does it feel to be a sex object? En daaromheen hoorde ik dus wel de hele tijd kopjes gerinkel en gepraat en... Maar dat personeel die raakte dus steeds meer over hun toeren van wat ik aan het doen was. Want die performance duurde ook wel meer dan een half uur. En daarna ritste ik het corset los, liep naar voren, haalde het verband van mijn hoofd en liep naakt naar de keuken. En daar werd ik dus aangevallen door de obers en het keukenpersoneel. Die dus zo woedend op mij waren dat ik dit had gedaan tussen dit nette familiebezoek, zeg maar, van mensen die daar met hun kinderen zaten. Nou ja, er is toen een soort ruzie ontstaan van dat, dit soort dingen, die gaan te ver, die, hè? Dat doe je niet op zo'n plek. Ja, en daarna heb ik me dus daar gewassen en ben eigenlijk een beetje afgedropen, zeg maar. Ik denk dat ik weet het ook niet meer zo letterlijk, maar ik denk dat ik daarna gewoon naar boven ben gegaan met de galeriehouder om daar een beetje bij te komen van de schok of zo.
Ja, ik leefde in 1979 nog niet, maar ik had er wel heel graag bij willen zijn. Zo, het moment dat ze die blinddoek dan afdoet en naakt uit het corset loopt, ik denk dat dat een heel mooi moment moet zijn geweest. En ook voor haar ook wel echt, ja, kwetsbaar eigenlijk.
De historische context.
Ik ben gaan nazoeken hoe het nu paste in die tijd. Dat vroeg ik aan Kitty Zijlmans.
Eind jaren 70, begin jaren 80. Dat is wat inderdaad die tweede golf van het feminisme wordt genoemd. En dat is eigenlijk recht op niet alleen zelfbeschikking, maar ook een plek in de wereld. Het erkennen van het aandeel van de vrouw in kunst en cultuur. Aanvankelijk, natuurlijk in de eerste golf van het feminisme, was het: wij willen gelijke rechten, wij willen stemrecht, wij willen gelijke betaling. Die is er nog niet. Maar dat terzijde. Dus de strijd was toen ook heel erg om zichtbaar worden. En al die kunst heeft echt geprobeerd om duidelijk te maken. Dit zijn wij, dit is wat wij kunnen. Met al onze kunstenaarschap, verbeeldingskracht, zeggingskracht. En dat zit voor mij allemaal in dat werk van Lydia Schouten.
En Lydia Schouten die was toen een van de kunstenaars die de kaders opentrok. Letterlijk eigenlijk. Hè. Ze zat in een frame. We hebben het heel de tijd over het frame. En daar kwam zij echt uit los.
En wat mij betreft vertegenwoordigt dat werk ook door zijn titel how it feels to be a sex object. Dat heeft dus alle verwijzingen naar de vrouw als object. Van lust, van de blik, het lichaam, heel erg ook het uiterlijk. En niet de vrouw als mens, als actor, als sociaal wezen, als subject. En we zitten midden nog steeds in de MeToo-discussie. How does it feel to... Hoe is het om te worden gezien als een seksobject? Nou, verschrikkelijk. En dat is zoveel jaar later. We zijn nu bijna 50 jaar later. En de discussie is ook weer aangewakkerd door MeToo. Ook nu niet meer weg te denken.
Oké, dus dat was de historische context. En die is helaas nog altijd actueel. Dus wat gaan we doen? We gaan kijken hoe we dat kunstwerk alsnog tentoon kunnen stellen. En daarbij ook kijken of we de soort van de betekenis die het toen had, of de zeggingskracht, opnieuw kunnen activeren.
En daarvoor komt Lydia Schouten herself langs.
Nice, the artist is present.
Hallo.
Hallo.
Hey.
Goed je te zien. Zullen we een box doen?
Oké. Okay. Ik hoef toch niet meteen al scherpe antwoorden te geven. Nee, nee,
nee. Er zijn heel veel mensen bij betrokken.
Toen kwam er ook nog iemand bij zitten toen we aan de koffie zaten. Het is ook een hele weirde koffietafel. Want sowieso alle werkplekken zien er een beetje uit alsof je een soort flexplek hebt in een Apple Store. Heel nieuw, mooi, glanzend gebouw.
Heel wit.
Ja, wit en open. En toen kwam dus er iemand bij zitten. En die gaat zichzelf nu even voorstellen.
Dag, ik ben Bouke Zijlstra. Ik ben tijdelijk het waarnemend hoofd kunstcollectie.
Bouke is toevallig aanwezig, maar hij blijft even hangen.
We hadden het eigenlijk over dat jij het zo interessant vond. Waarom je onderdelen van een performance bewaart en welke weer niet.
Ja, en hoe je dat überhaupt doet. Omdat wat ik zie is dat je performance doet als persoon zelf.
Ja.
Dus ik vroeg me af, hoe neem je dat nou op in een collectie? Want de persoon opnemen in de collectie wordt wat lastig, denk ik.
Zeker, ja.
Je kunt de performance beschrijven, neem ik aan. Ja. En die zou je door een ander uit kunnen laten voeren. Maar daarmee wordt het volgens mij wel weer een andere performance.
Ja, zeker.
Toch?
Ja.
Dus ik zag het voorbij komen. Toen dacht ik, dat is boeiend. Hoe doe je dat?
Ja, het is wel grappig. We kunnen eigenlijk gewoon achteroverleunen. Want we hebben ineens een extra interviewer.
Ja, hij stelde allemaal vragen die wij ook hadden.
Want hoe zit dat? Kan jij als kunstenaar kunt ook zeggen van de performance mag door iemand anders uitgevoerd worden?
Ja, dat doen kunstenaars soms ook wel.
Ja?
Ja.
Maar ook met jouw performance?
Ik heb het nog niet gedaan. Toch een beetje een raar idee.
Ja?
Ja. Ja, omdat het met die performance of een aantal van mij uit die tijd, dat had toch ook iets heel persoonlijks met mijn eigen leven te maken.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
En dan kan je wel zeg maar een jonge vrouw van 25 vragen om het te gaan doen, maar dat is toch heel anders. Ik denk niet dat ze dan die spanning misschien weten voelen.
Nee.
Om dat te gaan doen.
Maar Marina, je hebt er ook een boodschap in zitten, hè?
Ja, voor mij ging het er heel erg over dat vrouwen maken zich mooi voor de buitenwereld, maar nemen daaraan geen deel. Dat het heel moeilijk is om de situatie in die tijd te doorbreken. En het had ook heel erg te maken met willen carrière maken. Ik weet niet, ik had zelf het idee dat ik al altijd kunstenaar wilde worden, maar dat dat op de een of andere manier mij moeilijk werd gemaakt door allerlei omstandigheden.
Dus waarom wordt het bewaard? Om de tijdsgeest te herinneren. Om Lydia's verhaal te blijven vertellen over vrouw zijn, over vrouwelijke kunstenaar zijn, over mooi moeten zijn. Maar hoe wordt het dan bewaard? Lieven, jij hebt daarvoor nog iemand gesproken.
Nog een belangrijk persoon. Tatja Scholten. En zij werkt niet in dat gebouw. Dus met haar heb ik even gebeld.
Ik heet Tatja Scholten. En ik werk al 20 jaar of langer bij de RCE. Als onderzoeker en als programmamanager. En mijn onderzoek heeft zich meestal op het gebied van moderne en hedendaagse kunst afgespeeld.
Ja, hoe bewaar je zo'n performance kunstwerk?
Ja, hele goede vraag. Ja, dat is zeker een vraag die mij ook heel erg bezig heeft gehouden voor al lange tijd. Dus enerzijds kan je inderdaad de objecten natuurlijk zo goed mogelijk conserveren. Daar volgens de standaarden die er zijn in een museale omgeving. Goed opslaan, maar ook goed documenteren. En ik denk dat je ook niet alles hoeft te bewaren. Net als met de hedendaagse kunst gaan er gewoon onderdelen vergaan of worden vervangen. Dat kan allemaal. Dus je hoeft niet per se het fysieke werk in al zijn gedaantes te bewaren. Maar je wil wel de intentie ervan weer opnieuw overbrengen naar een hedendaagse of toekomstig publiek.
Ze zegt dus eigenlijk dat het altijd een nieuwe interpretatie wordt. En dat je, hoe dan ook, omdat we met een performance kunstwerk te maken hebben, wat in essentie een vluchtig kunstwerk is, dat we moeten accepteren dat het nooit meer helemaal hetzelfde wordt als dat het vroeger was.
Ja, ik word nooit meer 5 jaar.
Nee, helaas.
Net als dat de nachtwacht eigenlijk moet shinen zoals het ooit was, nu voor het publiek, hè? Dat is het idee. Zo zou je dat dus met die installaties ook kunnen doen. En dat gebeurt er ook heel vaak. Maar je bent inderdaad eigenlijk al meteen aan het omzetten. Als het ware ben je daarmee ook een nieuwe interpretatie aan het geven van dat werk. Door het medium wat je gebruikt, hè, de film die je inzet. Dan doet de camera die interpretatie, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Maar je moet wel accepteren dat het niet hetzelfde is als vroeger.
Dus, het wordt sowieso een nieuw werk. Maar hoe doen we dat dan?
Ja, het werk How Does It Feel To Be A Sex Object was al een aantal keer tentoongesteld, waarbij dan alleen de video en enkele foto's van het werk te zien waren. En dat vond Lydia wel leuk, maar toch nog niet helemaal dat. En nu is het idee om het hele frame op te stellen en daar met een beamer eigenlijk de beelden doorheen te schijnen. Dus dat je een soort totaalervaring hebt.
Maar het staat allemaal klaar om opgebouwd te worden. Ook de beamer doet het, het geluid doet het. Dus helemaal.
Ik ben benieuwd hoe het er zo meteen uitziet.
Mm-hmm.
Hebben we elastiek?
Ja, de elastieken zijn er, ja.
Ja?
Ja.
Oké, dus we staan in een heel erg grote zaal. Het is echt, denk, de gymzaal van je basisschool keer 2. Het is best wel kaal. En tegen een van de achtermuren hebben we de beamer opgesteld. En ongeveer 2 meter daarvoor heb je dus die stellage waar dat korset in hangt.
Ja, het is net alsof we zo een campingtent aan het opzetten zijn. Zo, ja. Dat klungelige gehalte heeft het. Van de, jij daar, 1, 2, 3...
Maar wel met handschoentjes aan, want het is wel kunst natuurlijk.
Absoluut.
Mooi dat korset zo te zien is, ja.
Een nieuwe interpretatie.
Zo.
Tycho, kan jij deze nieuwe interpretatie voor ons beschrijven? Wat zie je?
Elastiek, een korset wat open hangt. Daar staat een beamer voor opgesteld. En die projecteert half over het korset, half op de wand daarachter. De registratie van de performance die in deze stellage heeft plaatsgevonden.
Ja, dat is wel interessant, hè? Dat in deze vorm dat je dus die kunstenaar niet meer ziet. Want die is uit het korset weggelopen. Die is er niet meer. Dus je ziet gewoon, Je hebt de kunstenaar niet meer nodig.
En die projectie die projecteert dus zowel op het object of het requisiet, dat stalen frame, als de wand daarachter.
En op dat scherm blijft die actie dan maar herhalen en herhalen en herhalen. En dat zou fysiek niet kunnen.
En het was dus ook heel krachtig hoe het overkwam.
Of het geluid van de zweep die in de video wordt gebruikt, die gigant, sterk door de ruimte. Dus en dat heeft natuurlijk ook met deze ruimte te maken, maar dat was ooit, waarschijnlijk kan ik me voorstellen, bij de echte performance ook het geval.
Dat is trouwens niet anders, toch even aansluiten, dat is niet anders als met een schilderij dat gerestaureerd is, hè?
Ja.
Wij denken dat de nachtwacht is, maar dat is het echt niet. De nachtwacht is de interpretatie van al die mensen die daarmee aan de gang zijn geweest. En een verplaatsing van de ene plek naar de andere, et cetera. Dus de nachtwacht is echt niet dat origineel. En ik denk dat je met hedendaagse kunst dat ook wel moet omarmen. Dat je gewoon accepteert dat alles op een bepaalde manier in transitie blijft.
Ik denk dat het een nieuw werk is geworden hiermee. Een installatie eigenlijk. Het is iets meer dan een requisiet. Doordat het ook geactiveerd wordt door die video. Dus dat spanningsveld is wel interessant.
Het is eigenlijk theater, weet je. Het is net als dat je gaat het opnieuw opvoeren. Weet je, je bent toch allemaal eigenlijk bezig met performen. Ook in een museum. Je laat iets op een toneel verschijnen. En je wil dat dat zeggingskracht heeft. En dan kan het idee zijn, het krijgt pas zeggingskracht als het zoveel mogelijk authentiek lijkt. Maar je kan het ook zeggingskracht geven door of te erkennen dat het eigenlijk een document is wat je laat zien. Of ik noem het net het woord reliquie, dat klinkt wel heel negatief. Maar eigenlijk laat je een document zien. Maar als je dat op zo'n manier over weet te brengen dat het weer zeggingskracht heeft voor een eigen tijds publiek, dan is daar helemaal niets mis mee. En die zeggingskracht, hoe je dat bereikt, dat is de kwaliteit.
Wat vind je daarvan zo? Denk je dat de zeggingskracht van het werk er nu dus weer in zit?
Ja, ik denk het wel. Het gaat ook vooral erom om het zo lang mogelijk te laten doorgaan. Hè? En in een soort loop, dat het eindeloos blijft gaan.
De video? Of de betekenis?
Ik denk de video, waardoor het ook versterkt wordt.
En wat doet dat dan met de betekenis?
Jezus. ik denk dat het... het komt over dat een soort eindeloosheid van maar niet een situatie kunnen doorbreken. Die vermoeidheid die je ook steeds erger ziet worden van haar.
Ja, je zegt ook haar.
Ja, het is, ik ben het, maar het is nu zoiets van de verleden tijd. Ja.
Dat was hem. De eerste aflevering van Wie Wat Bewaart. Over de performance How Does It Feel To Be A Sex Object van Lilia Schouten. En als je nou benieuwd bent van hoe ziet die video er eigenlijk uit, zoek dan even naar Lilia Schouten's website, want daar staat een videofragment op. En jij maakt de volgende aflevering ook, toch, Corine?
Ja. Dat gaat over een 17e eeuws familieportret waar twee mannen op staan waarvan het gezicht onklaar is gemaakt. En het lijkt op een brute manier.
Oh nee. Een true crime podcast.
Ja, je zou kunnen zeggen dat een true crime met een filosofisch kantje is. Want ja, waarom wordt een kapot schilderij bewaard?
Dat is wel een goede vraag.
Wie Wat Bewaart is een audioproductie van Horns. In samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Wil je meer weten? Kijk dan op www.cultureelerfgoed.nl. /wiewatbewaart of www.horens.audio. Veel dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze aflevering, namelijk Lydia Schouten, Kitty Seilmans, Tatja Scholte, Sylvia van Schuyk, Tycho Brouwers, Nienke Bakker, Bouke Zijlstra, Helen Westgeest, Sylvia Rottenberg, Daphne Nieuwenhuizen, Adinda van Wely en Fidessa en de Wolven. Deze aflevering werd gemaakt door Lieven Heermans en Corinne Heijerman als sidekick. Joost van Pagé als voice-over, Michiel van der Weerthof als eindredacteur en Floris van Bergeijk doet de muziek, de mixage en het sounddesign. Eeuwige dank voor onze maatjes en collega's Marieke van der Ven en Josien Wijkhuis.